Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Iedereen hartelijk welkom in deze gezinsdienst. De voorganger vanmorgen is dominee Daniel Timmerman. En vanmorgen is er kinderbijbelgroep voor de kinderen van kinderbijbelgroep 1. Mijn naam is Feiko Lanting en ik ben vandaag ouderling van dienst. En na afloop staan zoals gebruikelijk Daniel en ik hier vooraan in de kerk. En kunt u met vragen of opmerkingen naar ons toe komen. Ook als u samen wil bidden met iemand, dan is daar voor gelegenheid na afloop van de dienst ook dan eventjes bij ons melden en dan wordt dat geregeld. De organist en pianist van morgen is Asako Peten. Hoewel ik nou iemand anders achter de piano zie zitten. Ook hartelijk welkom, de band doet ook mee vanmorgen. En we zingen nu eerst uit hemel hoog Lam van God. En daar speelt de band eerst en zingt ook het eerste couplet en dan daarna de gemeente. Dan is er een moment van stil gebed en beleiden we samen dat we afhankelijk zijn van God en horen we zijn groet. En daarna zingen we lied 41 uit de eigen bundel Ere zij de Vader. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Thank you.
In dit moment zeggen wij tegen onze ziel: wees stil voor God. We willen samen onze afhankelijkheid van God belijden met de volgende woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft. De onverdiende goedheid en liefde van God de Vader is er voor u en voor jou dankzij onze Heer Jezus Christus. Amen. Gezinsdienst vanochtend. Dat is een dienst die er voor iedereen is, voor alle leeftijden. Maar het is toch wel fijn om voor de kinderen van groep 1 en 2 ook zelf nog eventjes een verhaal te kunnen horen. En wat te kunnen knutselen misschien. Dus de kinderen van kinderbijbelgroep 1, van groep 1 en 2 van de basisschool, kinderbijbelgroep 1, die mogen nu naar hun eigen plek toe gaan. En voor de kinderen van kinderbijbelgroep 2 en misschien ook als het nog over is voor kinderbijbelgroep 3, zijn er werkbladen. Ik weet niet of jullie allemaal een werkblad hebben gevonden bij de ingang. Maar als je hem nog niet hebt, mag je maar even gaan pakken. Dus kinderbijbelgroep 1, jullie mogen naar je eigen plek toe gaan en eventueel kun je nog even een werkblad pakken achterin. Wij gaan luisteren naar de wil van God voor ons leven. En dat doen we aan de hand van 10 woorden. Ken je de 10 woorden? Woorden 1 tot 10. Zeg eens, wat is dan 1? 1 is de Heer alleen. 2, dat zijn de Heer en jij. Waar jij bent, is Hij erbij. 3, dat is de naam van God. Dat je met die naam niet spot. 4, de dag van God de Heer. 4 die, elke week dus weer. 5, wie houden veel van mij? Vader en moeder, allebei. 6, ik doe jou veel verdriet als ik zeg, ik ken jou niet. 7 zegt, probeer het maar. Altijd trouw zijn aan elkaar. 8 zegt, wat niet is van jou, neem dat niet. Het is niet van jou. 9 zegt toch niet zomaar slechte dingen van elkaar. En 10, heeft iemand meer dan jij? Wees dan niet jaloers, maar blij. Laten we samen bidden. Heer Vader vol liefde, wij kennen deze 10 woorden. We kennen ze best al wel goed, omdat we ze al best vaak gehoord hebben. En omdat u ze door uw Heilige Geest ook binnen in ons hart heeft opgeschreven. We weten het heel goed, Vader. Maar wij zijn soms zo traag. En ook vaak zo zwak. En soms zijn we ook gewoon koppig. En willen we het niet doen. We vragen u, Heer, wilt u geduldig zijn? Ons vergeven dat we met een schone lei verder kunnen. En ons kneden zoals een pottenbakker van klei een mooie vaas maakt. Maakt u zoiets moois van ons leven? En wilt u voor ons zorgen als iemand met een wijngaard zorgt voor de druivenplanten, zodat we goede vruchten mogen dragen. Vruchten waar u blij van wordt en die ook goed zijn voor de mensen om ons heen. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen de liederen waarmee we schuilen bij Gods genade en God danken voor zijn liefde. Zullen we bidden? Zo loven en prijzen wij u, onze God en Vader, in de machtige, gezegende naam van Jezus onze Heer. En vragen u, bouw uw troon op ons loflied en op ons gebed, dat u alle eer krijgt. En wees in ons midden, Heer, als we de woorden van u gaan lezen nu en gaan horen. Wees in ons midden en geef dat ons hart daardoor van binnen brandend en vol vuur mag zijn en steeds meer mag worden. Dat vragen we u eerbiedig in Jezus' naam. Amen. Het is nu de tijd voor de schriftlezing. Charlotte zal voor ons de schriftlezing verzorgen uit Matteüs 11, vers 25 tot en met vers 30. En daarna zingen we van Psalm 25, vers 4.
In die tijd zei Jezus ook: ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren, komt naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zal jullie mij werkelijk rust geven, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Ja, met de woorden van deze oude psalm hadden we het over mensen. Een mens met een zacht gemoed. Een zacht gemoed. Dat het bij je van binnen niet hard is, maar zacht. En Charlotte las net voor over Jezus. Die zegt: ik ben zachtmoedig. Dus Jezus heeft zo'n zacht gemoed. Daar gaan we in deze dienst meer van ontdekken. En dat doen we om te beginnen door het verhaal dat Agnes ons nu zal gaan vertellen.
Ja, zeker. Kinderen over het woord komen.
Maar dan kun je het nog beter horen en zien. Dus kom maar. Ja, natuurlijk. Er is plek genoeg, dus kom gewoon lekker naar voren.
Vroeger in de andere kerk. Nee, het is weer helemaal nieuw. In de nieuwe kerk. Joas is blij. Joas is ontzettend blij. Want vandaag mag hij voor het eerst met zijn vader mee naar de tempel. Zijn vader die werkt in de tempel van Jeruzalem. En hij wil daar zo graag naar binnen kijken. Hij heeft hem aan de buitenkant al wel vaak gezien, maar naar binnen nog niet. Zijn vader heeft er wel van verteld, dus hij weet een beetje hoe het eruit moet zien. Dan ga je door een poort en dan kom je op een groot plein. En dan daarachter is een gebouw. En dat is de echte tempel. Maar daar mogen gewone mensen niet in, zoals wij. Nee, dat is voor, speciaal voor de priesters. En dan aan de zijkant van het plein is een soort dakje. En daaronder is school. Een buitenschool hebben ze daar. Niet een klas hoor, met banken en stoelen. Nee, buiten een school. En daar zijn rabbies die leren dan dingen aan de kinderen. Maar daar is Joas nog te klein voor. Maar hij mag nu wel al een keertje mee met zijn vader. Want zijn vader is geldwisselaar. Nou, dat beroep, dat kennen jullie denk ik nog niet, hè? Niet meer. Niet, dat is er ook bijna niet meer. In de tempel moest je betalen met tempelmunten. Niet met gewoon geld, maar met speciaal tempelmuntengeld. En dan moest je het gewone geld omwisselen voor tempelmunten. En dat deed Joas zijn vader. Er waren wel meer mensen die dat deden. Er waren tafeltjes en er zat geld op. Ja, en weet je wat ik nog vergat te vertellen, want dat leek Joas ook zo leuk. Er waren geiten, duiven, schapen. En die konden ze dan kopen om een offer te brengen. Dat deden ze toen. Ja, hij wou die zo graag zien. En eindelijk is het nu zover, want als er veel mensen zijn, dan gaan er ook veel mensen naar de tempel. En waarom zijn er heel veel mensen? Het is paasfeest in Jeruzalem. Oh, en dan is het zo druk. En dat is natuurlijk wel heel fijn voor de geldwinselaars. Dan kunnen ze veel geld verdienen ook. En zijn moeder, die zei nog, vlak voordat ze wegging, zou je het nou wel doen? Het is zo druk. En straks verdwaalt hij bij al die mensen. Maar je vader zei, dat kan die best. Hij is al 5. Hij blijft heus wel bij me. Ja, en dan gaan ze op weg. Joas is te blij. Straks moet ik nog thuis blijven van mijn moeder. Nee, gelukkig, hij mag mee. En dan, als ze nog maar een klein beetje tijdje op weg zijn, dan horen ze iets in de verte. Niet dit hoor, het was een ander geluid. En het komt dichterbij, dat geluid. Het lijkt wel zingen en roepen. Oh ja, daar zien ze het. Het is een optocht. Een optocht en allemaal mensen roepen, daar is de koning, daar is de koning. Help ons koning, daar is de koning, klonk het. En zo klonk het daar steeds maar de mensen omheen. Ze hadden takken af en die legden ze op de weg. En dan kon daar, dat zag Joas pas toen ze dichterbij waren, een ezel overheen lopen, ook over jassen. Mocht zomaar de ezel overheen lopen. Op de ezel zat een meneer. En het was eigenlijk een hele gewone meneer. En zijn vader zei nog, dat is Jezus. Ja, daar had hij wel eens van gehoord, maar die had hij nog nooit gezien. En de mensen riepen, daar is de koning. En hij zag eigenlijk alleen maar een gewone meneer. Vriendelijke meneer leek het wel. Ja, een koning. En een optocht, dan denk je toch aan een groot paard. En een koning met zo'n ouderwetse jurk en aan die ze toen hadden. En misschien wel zo'n schild of zo. En een zwaard of zo. En een paard. En dan zo'n stoere man. En dit was een gewone vriendelijke man op een ezel. Hij snapte het niet zo goed, Joas. Hoe zat dat nou toch dan? Is dat nou een koning? Maar ja, hij had niet eens veel tijd hoor. Om erover na te denken. Want zijn vader zei, kom op, Joas. Nou moeten we rennen. Want deze optocht gaat vast ook naar de tempel. En dan moeten we erbij zijn. En gelukkig dat zijn vader allemaal weggetjes wist. Kleine straatjes, kleine steegjes. En rennen om toch nog maar voor de grote optocht in de tempel te zijn. Bij de tempel te zijn. En na een poosje, nou, hij was er al moe van. Maar hij hield natuurlijk wel vol, hè. En dan komt hij in de verte, ziet hij het al. En dan komt hij dichterbij. En dan mag hij door de poort, voor het eerst van zijn leven, naar het tempelplein. Maar als hij daar komt, oh, wat een herrie is dat. Hoor je dat? Zo, oh vreselijk. Hij schrok, jongens. Verschrikkelijk. Dat was het plein van de tempel. Zo'n herrie is het op het plein van de tempel. Hij schrok er echt van. Hij ging meteen naar zijn vader en hij pakte zijn hand. Nou snapte hij dan wel dat zijn moeder zei, niet kwijtraken natuurlijk. Als het zo druk is met zoveel herrie. Maar na een poosje was hij er ook wel weer een beetje aan gewend, hoor. En weet je, hij keek en hij zag daar inderdaad de buitenschool. En hij keek eens goed en toen zag hij Matthias. Matthias was een jongetje, woonde bij hun in de straat. Maar die was al 7. Dus hij dacht, als ik 6, 7 ben, mag ik daar ook. Dat vond hij wel heel fijn. En het wende ook natuurlijk wel al de mensen. En hij ging een beetje voorzichtig naar bij de dieren kijken. Nou, opeens gebeurde er weer wat. Daar was een man aan het schreeuwen. Wegwezen jullie! Schiet op hier! Hier hebben jullie niks te zoeken, zo niet! En de dieren die renden naar de uitgang. En de verkopers van de dieren renden erachteraan. En daar kwam die boze man aan neer, de groot dik touw. En daar sloeg hij zo, hup, die tafeltjes van die geldwisselaars om. Het geld viel op de grond. En hij mopperde en hij schreeuwde en hij was boos. Jullie maken er een rovershol van. En dit is het huis van mijn vader, dat moet niet. Toen was het heel stil geworden. Je hoorde bijna niks meer. Ja, nog een duif die een beetje zenuwachtig omhoog was gevlogen. En een paar geitjes die mekkerden. En stilletjes gingen ze de spullen maar weer oprapen. Het geld op de tafeltjes. Ze waren er van onder de indruk. En toen ze naar huis liepen, zei Joas, vader, ik snap het niet zo goed. Wat bedoelde die Jezus nou precies? Dat was de boze man. En eerst was het een gewone vriendelijke man op een ezel en zei ze koning. En toen, want die boze meneer, dat was Jezus. Ja, hij zag het ook wel toen hij dichterbij kwam. Zijn vader wist het ook niet precies. We moeten daar eens goed over nadenken. En toen ze thuis kwamen en natuurlijk alles tegen hun moeder moest vertellen. Toen zei hun moeder, die zei, ik snap het wel een beetje. Ik snap het wel een klein beetje, want weet je, op de tempel, bij de tempel, op het tempelplein, moet je eigenlijk wel eerbiedig zijn. Dan moet je leren en lezen en eerbiedig zijn. Want het is eigenlijk het huis van God. Dit is de enige keer in de Bijbel staat, dat in de Bijbel staat, dat de Heer Jezus boos is geworden. We snappen het misschien ook nog niet helemaal, maar gelukkig gaat dominee Daniel nu nog verder erover vertellen. Dan mogen jullie wel weer op hun plaats. Ja, dat is misschien. En dan lezen jullie maar op je werkblad.
Dankjewel, Agnes. Want dat is inderdaad wel een lastig iets, hè. Dat we in dat bekende Bijbelverhaal eerst Jezus zien als de zachtmoedige. Dan hebben we dat woord zachtmoedig weer, het zachte gemoed. Dat zeggen de mensen, de koning komt tot u zachtmoedig. En het eerste wat hij daarna doet, dat is iets wat totaal niet zachtmoedig is. Het minst zachtmoedige wat we van Jezus tegenkomen. Namelijk dat hij gewoon boos wordt en de mensen de tempel uitjaagt. Ik zal proberen om te vertellen hoe ik daarover nagedacht heb en waar ik het zoek als het gaat om het antwoord op die vraag, hoe kan dat? Stel je voor, je hebt hulp nodig. je moet echt nieuwe kleren kopen deze maand. Maar het zakgeld en het kleedgeld dat je hebt gekregen is gewoon al op. Want net even iets te vaak naar de bioscoop geweest en naar de Mac. En de maand is al op en het geld is ook op. Nou, dat. Even de afstandsbediening pakken hoor. Ik geef een seintje als we doorklikken. De portemonnee is leeg. En je vraagt dan aan je ouders misschien om hulp. Kunnen jullie me helpen? Ik moet echt nieuwe kleren kopen. En dan hoop je misschien dat je vader of zo zijn telefoon pakt en internetbankieren open doet en dan een bedrag overmaakt. Dat zou prettig zijn. Maar stel je voor, vaders kunnen soms heel vervelend zijn, dat hij zegt, kom mee, we gaan samen naar de supermarkt en we gaan kijken of er een baantje voor je is. Of misschien nog vervelender, kom, pak je kasboek erbij en de administratie en dan gaan we de boel op orde brengen. Dan heb je misschien volgende maand of over 2 maanden wel geld. Dan word je wel geholpen. Maar het is knap irritant, toch? Ander voorbeeld. In het volgende dia. Je komt op een zondag naar de kerk. Je verlangt naar meer van God. Je staat hier met lege handen. Je verlangt misschien weer naar dat gevoel, dat vertrouwen dat je vroeger had. En dus vraag je, God help me, misschien wel in dat minuutje van stilte aan het begin van de dienst. God help me. Laat me iets van u proeven. En dan hoop je op iets dat je aanspreekt. Een ontmoeting met iemand. Of een mooi lied. Of een bijbeltekst. Misschien zelfs wel iets in de preek waar je iets mee kunt. En er gebeurt niks. In plaats daarvan staat Jezus op maandagochtend naast je bed. Een kwartier voor de wekker gaat. En hij zegt, goedemorgen. Kom, kleed je snel aan. Ik zet vast thee beneden, kom jij naar de keukentafel en dan gaan we samen een bijbelstudie doen. En als je daar dan zit wakker te worden en je wilt eerst op je telefoon even je Facebook checken, dan zegt hij, hey, kom maar hier met je telefoon, die heb je nu niet nodig, deze hele week niet. En ik heb je abonnement op Netflix ook even stilgezet, dat leidt je alleen maar af van mij. Kom, pak je bijbel. Dan is dat misschien ook best irritant. In ieder geval waarschijnlijk anders dan je had verwacht. Is dat ver gezocht, dat voorbeeld? Nou ja, ik verwacht niet dat Jezus echt naast je bed staat morgenochtend. Maar ik weet wel dat onze Heer, onze lieve Heer, in zijn jaren op aarde soms knap irritant kon zijn. Vergeef me mijn woordkeuze. Dat hij vaak net iets anders gaf of iets anders deed dan waar de mensen om gevraagd hadden of om op hadden gehoopt. Zoals in het verhaal dat door Agnes wordt verteld. Ik onderstreep even dat woordje Hosanna, wat in de basis betekent, help ons toch, Hosanna, de koning, help ons toch, koning, help ons toch. Wat voor een plaatje hadden de mensen erbij, bij die vraag om hulp? Volgende mag je. Wat voor een beeld hadden mensen erbij? De mensen dachten waarschijnlijk aan iets zoals 200 jaar daarvoor was gebeurd. Toen was er een verzetstrijder geweest, Judas Maccabeus. Dat was een verzetstrijder die tegen de overheersers van Israël toen had gestreden. En toen als een koning Jeruzalem werd binnengehaald. Hij was niet echt een koning, maar werd wel als een koning binnengehaald. En toen hadden de mensen ook palmtakken voor hem neergelegd en hun mantels uitgespreid. En als de mensen dan roepen, Hosanna! Dan zien ze in Jezus zo'n nieuwe Judas Maccabeus. Iemand die ervoor zal zorgen dat Israël eindelijk weer wat voorstelt. Dat Israël eindelijk weer een beetje vrijheid heeft. En ook dat God eindelijk weer laat zien dat hij er echt is en dat hij echt machtig is en machtige dingen doet. Hosanna, help ons. En wat doet Jezus? Als Jezus zo wordt binnengehaald als een vorst, zegt hij dan, beste mensen, ja hoor, ik ben er voor jullie. Kom maar hier, ga zitten, vertel me wat ik moet doen en wij gaan het mogelijk maken. Ik ga het koninkrijk van God vestigen. Maar wat doet hij in plaats daarvan? Volgende dia. In plaats daarvan gaat hij de tempel binnen. We hebben het gehoord. En houdt hij een enorme protestactie. Jaagt hij de geldwisselaars, de handelaars weg. Gooit hun tafels met mooie stapels met munten omver. En de mandjes met offerduiven gooit hij omver. En waarschijnlijk die geiten en schapen die er ook waren. Totale chaos, paniek. Waarom doet Jezus dat? Er wordt vaak gezegd, en dat is ook eigenlijk wel voor de hand liggend, dat Jezus moeite had met die hele business in de tempel. En zo staat het er ook, jullie hebben van het huis van God een rovershol gemaakt. Dus dan zou je denken, nou, blijkbaar is het niet oké om te gaan handelen in de tempel, maar toch roept dat vragen op. Bijvoorbeeld, waarom deed Jezus dat niet al eerder? Want hij was al vaker in de tempel geweest. Waarom had hij er toen niet wat aan gedaan en nu wel? Of was het nou echt zo verkeerd dat het daar gebeurde? Het gebeurde in de voorhof van de heidenen, dus niet in het allerheiligste stukje zelf. En het was ook gewoon nodig. Agnes vertelde het al. Als je in de tempel kwam, moest je gewoon tempelgeld hebben. Om de tempelbelasting te betalen, dat was gewoon je religieuze plicht. Dus het is gewoon een goede business. En de handel in dieren. Stel je kwam uit Galilea, of zelfs vanuit Cyprus of uit Egypte als Jood naar de tempel. Dan moest je een volkomen gaaf offerdier aan God brengen. Dus de wet heel duidelijk over. Er mocht geen pootje gekneusd zijn. Het dier moest volmaakt zijn. Nou, je kunt niet een geit meezeulen vanuit Egypte. En dan ervan uitgaan dat beest nog helemaal gaaf is. Dus je kon beter geld meenemen en een dier kopen. Wat is het probleem? Zou je denken. Het is toch gewoon een goede manier van zaken doen. Ook als je God wil dienen. Waarom deed Jezus dit? Ik denk dat een sleutel zit in wat er in Marcus staat. De volgende dia staat Marcus 11. Dezelfde geschiedenis, dezelfde woorden. Alleen Marcus vertelt er nog één dingetje bij. Namelijk, mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. De tegenstelling is, de tempel is bedoeld als een gebedshuis voor alle volken. Maar jullie, Joodse mensen, jullie maken er een rovershol van. De tempel zou een plek moeten zijn waar alle mensen op de wereld iets kunnen proeven van de liefde van God. Van de grootheid van God. Van het wonder van verzoening. Dat het een plek is waar het weer goed wordt tussen God en mens. Daarvoor had God Israël uitgekozen om dat te laten zien aan de wereld. Daarvoor had God de berg Sion uitgekozen om daar het laten zien aan de wereld. Er is herstel mogelijk. Maar jullie, zegt Jezus tegen Israël, jullie maken er een rovershol van. In die zin, het woord rover, dat kun je ook vertalen als opstandeling. Als een revolutionair. Denk aan degenen die naast Jezus werden gekruisigd. Dat waren rovers, maar waarschijnlijk moet je dat vertalen als opstandelingen, revolutionairen. Jullie willen met macht, met geweld, met opstand de macht grijpen. Om zo, waarom eigenlijk? Niet omdat het jullie diepste verlangen is dat de wereld de grootheid van God ziet. Maar jullie diepste verlangen is dat Israël weer groot wordt. Dat jullie nationale symbool weer wordt hersteld. Dat je weer trots kunt zijn op je natie, op je land. En daarvoor willen jullie zelfs de naam van God gebruiken. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend hij die onze problemen komt oplossen. En die ons weer tot een sterk volk maakt. Nou, en als jullie dat doen, zegt Jezus, dan moet je het zonder mij doen. Ik doe niet mee. Want het diepste probleem volgens Jezus is niet dat er Romeinen zijn, maar dat die Romeinen de liefde van God nog niet kennen. En het diepste probleem is niet dat Israël zo weinig soldaten heeft. Het diepste probleem is dat Israël het zo moeilijk vindt om echt uit de liefde van God te leven en dat uit te dragen. Gods huis, de tempel, moet een huis van gebed zijn. En om dat meteen glashelder te maken. Om na die bijzondere optocht van Jezus, een hoogtepunt in zijn carrière, meteen glashelder te maken wat zijn agenda is, doet Jezus hier iets heel schokkends om het heel duidelijk te maken. Ik ben anders. Het is een protestactie. Zoals je tegenwoordig ook wel van die actievoerders hebt, die zich vastketen aan een hek van een kerncentrale, of nertsen laten ontsnappen uit een nertsenfokkerij. Zulke dingen. Gewoon schokkerend. Actie voeren. En Jezus zegt: mensen, houd toch op. Denk toch eens na waar het echt om gaat. Ja, zo is Jezus ook. Anders dan we misschien dachten. En anders dan we misschien ook wel prettig vinden. Wat zou hij doen als hij vandaag binnenwandelt? Misschien zou hij wel mijn preekblaadjes hier weggooien. De vleugel op slot doen. En de stekkers uit de geluidsinstallatie trekken. Hou op, mensen! Jullie willen toch als Emmauskerk ook een huis zijn voor Eindhoven? Zo zeiden jullie het toch toen jullie hier kwamen in de kerk. Een ontmoetingstent. Nou, ga dan de straat op zondagochtend, mensen. Kom op, ga het doen. Is Jezus echt zo? Kan hij echt zo zijn? Jezus is toch die zachtmoedige man, die zachtmoedige Heer, die Jeruzalem binnenkwam niet als een generaal, niet boos, maar vriendelijk, rijdend op een ezel. Zo heeft Charlotte het net toch voorgelezen in Mattheüs 11, de volgende dia. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Dat is toch de Jezus die we in de kerk ontmoeten. De Jezus die ons rust geeft. Die het fijn is. Die zo'n zachtaardige leraar is die ons bemoediging geeft. Ja, zo is hij ook echt. Zo is hij ook echt. En toch is hij ook anders dan dat. Hij is zachtmoedig. Volgende dia mag erop. En let even op je werkblad. Er staat een vraag over. Wanneer ben je zachtmoedig? Een van de dingen die bij zachtmoedig horen is dat je van binnen niet hard en koud bent tegenover anderen. Dat als je een ander ziet, dat je dan niet denkt: scheelt mij dat? Kan me niks schelen hoe je leeft. Nee, dat je van binnen open bent en warm voor anderen. Niet dat je soft bent. Dus altijd maar vriendelijk, bent altijd maar aardig, doet altijd maar een aai over de bol geeft van een ander. Dat niet. Een voorbeeld. Stel dat er een dokter is die krijgt een patiënt op het spreekuur met gezondheidsproblemen. En die gezondheidsproblemen komen gewoon doordat de patiënt niet gezond leeft. Misschien te weinig beweegt of te veel eet. Nou ja, stel je voor, je kunt er allerlei dingen bij bedenken. Heb je één dokter die zegt dan heel vriendelijk: wat vervelend voor u, meneer, mevrouw. Ik schrijf aan een receptje en gaat u maar weer naar huis. Tot de volgende keer, hè. En misschien denkt de dokter van binnen wel: scheelt mij het. Ik bedoel, als jij zo wil leven, het zal mij een zorg zijn. Je blijft er maar in. Ga maar. Een andere dokter zal zeggen: oh, wat moeilijk. En die zal misschien wel op strenge toon zeggen: meneer, mevrouw, u moet echt gezonder gaan leven, hoor. Ook als dat betekent dat de patiënt dan zegt: wat bemoei je je mee? Het is toch mijn leven? Zit je niet zo te bemoeien met me? Geef me gewoon een recept. Maar dat die dokter dan toch zegt: nee, u moet echt anders gaan leven, hoor. Omdat je als dokter wil dat de patiënt echt gezond wordt. Wanneer ben je zachtmoedig? Als je vriendelijk zegt: hier een receptje. Of als je zegt: u moet anders gaan leven. Wie is van binnen echt open en warm voor de ander? Jezus' zachtmoedigheid betekent dat hij ons: Hosanna, Heer, help ons. Dat hij onze hulproep echt serieus neemt. Zo serieus dat hij op zoek gaat naar de dieperliggende problemen. Ook als dat op het eerste gezicht soms heel irritant is. En onrust brengt. En wat is dat dan voor ons, voor u en voor jou? Ik heb mezelf die vraag ook even gesteld. En als je er even over nadenkt, wat is er nou in mijn leven waar ik echt Jezus hulp voor nodig heb? Dan komen er wel een paar dingen boven. Die vertel ik niet, dat is persoonlijk. Maar ik denk dat als u of jij er ook voor gaat zitten en er even over nadenkt. Wat speelt er nou in mijn leven? Waarvoor zou ik nou Hosanna willen zeggen tegen Jezus? Dat er dan ook bij u en bij jou wel wat dingen naar boven komen. Als je de Bijbel een beetje kent en jezelf een beetje kent, dan weet je het ook wel, denk ik. Jezus neemt ons Hosanna serieus. En hij wil echt een oplossing brengen. Want hij is zachtmoedig en nederig van hart. De volgende dia mag erop. Hij brengt een echte oplossing. Want Jezus komt Jeruzalem binnen, zachtmoedig en nederig van hart. Hij wist waarom hij de stad binnenkwam. Hij kwam niet om ons fijntjes en vanuit de hoogte te vertellen: ja, dat doen jullie verkeerd, mensen. Ha, jullie zitten mis. Hij kwam ook niet om ons met een zelfhulpboek achter te laten. 5 stappen of 7 stappen om ook gelukkig te worden. Ik ben nederig van hart, lees mijn boek en dan word je gelukkig. Nee, hij had net daarvoor, Matthäus 20, tegen zijn discipelen gezegd: ik ga jullie dienen en ik ga mijn leven voor jullie geven. Dat is de zachtmoedigheid van Jezus. Dat is zijn hart dat open is en warm voor ons. Dat hij het offer van zijn leven voor ons wil geven. Dat is zijn antwoord op ons Hosanna. Ja, ik ben degene die komt in de naam van de Heer. En ja, ik kom jullie redden van alles waarvoor jullie redding nodig hebben. Jullie pijn, jullie vervreemding van God. Dat jullie het zo lastig vinden om te vertrouwen. Jullie dood. Ik kom redden. Zo is hij onze zachtmoedige redder. En wij, tot slot de laatste dia. We zijn een paar weken bezig geweest met de zaligsprekingen. Jezus zegt: gelukkig ben jij, mens, als je ook zachtmoedig bent. Als je dat van mij leert. Als je van Jezus leert, stukje bij beetje, om ook een open en warm hart te hebben. En wat is dat lastig. Wat vind ik dat moeilijk. Om echt betrokken te zijn op de ander. Niet oordelend, maar ook niet onverschillig. Maar echt zachtmoedig. Jezus zegt: ga het maar doen. Probeer het maar. En hij helpt ons door zijn geest. Want weet je het nog? De vrucht van de geest, Galaten 5. De vrucht van de geest is zachtmoedigheid. Hij helpt ons. Amen. We gaan zingen. Zang 42, vers 1 en 3.
nog een aantal mededelingen. De bloemen vanmorgen, die gaan als goed van de gemeente naar Dini Liefhebber. Wie zou die kunnen brengen vanmorgen? Ja, dankjewel. Morgenavond op 5 maart is er in de Adventskerk een lezing van Dr. Mart-Jan Paul. Met als onderwerp daarvan het gezag van de Bijbel. En die lezing begint om 8 uur 's avonds. Zondag 11 maart, volgende week, is er om 7:30 weer een Best Live avond. Met als titel Live on Track. Heb je het gevoel dat je leven op de rail staat? Of vind je het lastig om je weg in het leven te vinden? En hoe geef je richting aan je leven? Als je nieuwsgierig bent geworden en je bent 16 jaar of ouder, kom dan volgende week zondag 11 maart naar Best. Spreker die avond is Wim de Groot. Zometeen zal Asako Peten eerst nog een toelichting geven op het passieconcert van zaterdag 24 maart. En aansluitend zal Jappe Goud iets meer vertellen over het diaconale project voor het hemeltje waar we vandaag voor collecteren. Dus eerst Asako en dan Jappe.
En Tassie concert op 24 maart in de Emmauskerk. De zangeres Atsuko Kudo is een Japanse vrouw en vriendin van mij die christen is geworden in Spanje waar ze zang studeerde. Ze had een succesvol zangcarrière, maar ze gaf het op om een evangeliste te worden en werkt 10 jaar lang. Voordat God haar teruggriep om opnieuw te zingen over zijn liefde en hem te loven door haar gezang. Ze begon Atsuko Kudo Music Ministries en zong sindsdien over de hele wereld. Dit is haar laatste concerttournee in Europa, toen ze besloot om in mei terug te gaan naar Japan. Ze heeft altijd heel speciale verhalen te vertellen over de Heer Jezus, tussen haar zingen door. En er is een vertaling in Nederlands. Dus breng alsjeblieft u en jullie niet-christelijke vrienden of buren om te genieten van de muziek en om de prachtige boodschappen te horen. Mis het alsjeblieft niet.
Goedemorgen. Wij hebben als gemeente een diaconaal project. Dat betekent een doel of een organisatie waar wij vaker voor collecteren en waarvan we u proberen op de hoogte te houden. Eerst was dat Ema Bukuni en nu hebben wij een heel mooi nieuw diaconaal project. Dat is het Hemeltje in Eindhoven. En welkom Jeanette, die zal ons meer gaan vertellen over het Hemeltje.
Ik wapper even als die de volgende moet. Ja? Goedemorgen. En dank voor de uitnodiging om iets te mogen vertellen over Diaconaal Inloophuis Het Hemeltje. Ik ben Jeanette Veenekamp en ik ben secretaris van het bestuur. Ruim 20 jaar geleden is de stichting opgericht door de diaconieën van de protestantse gemeente Eindhoven en de omringende 6 gemeenten. Ze wilden meer werk maken van hun diaconale taak. Ze zijn gestart met een inloophuis voor mensen die leven zonder een dak boven hun hoofd. Of geen veilig thuis hebben. Een open, gastvrije plek in de stad. Een plek waar je een ander kunt ontmoeten en waar je mag zijn wie je bent. Na zoveel jaren heeft zich daar ook een gemeenschap gevormd van al deze mensen. Naast de protestantse diaconieën ondersteunen nu ook meerdere andere protestantse kerken en de katholieke kerk ons werk. Ik neem u even graag mee naar het inloophuis, het hemeltje. U kunt zeggen, het zit aan de hemelrijken, maar dit is een naam die wij gekregen hebben van onze gasten. Ik zou zeggen, kom binnen en ga mee. Dit is de huiskamer, de koffie staat al klaar. We zijn alle middagen open van 14:30 tot 16:30, behalve de zaterdag. En gasten kunnen vanaf 13:45 naar binnen. Zeker in deze koude periode is dat wel lekker. Maar vanaf 14:30 schenken we de koffie en de thee. In de huiskamer mag niet gerookt worden. Daarom hebben we een overkapping in de tuin waar men mag roken. Een andere huisregel is dat er gewoon niet gedronken of gebruikt mag worden. Gasten komen bij ons voor rust. Even zitten. Even niets moeten. Door onze manier van werken met de presentiemethode, zeg maar het samen optrekken met gasten, kunnen we gasten rust bieden. Je bouwt een relatie op met gasten en vanuit die relatie komen vragen voor hulp. En wij kunnen ze dan ook verwijzen naar hulporganisaties. Wij zijn geen hulpverlenende instanties, we zijn een inloophuis, een plek om op rust te komen. Maar mensen komen ook gewoon lekker binnen voor de gezelligheid. Even een potje voetballen op ons nieuwe tafelvoetbalspel. En een andere plek waar je lekker kunt zitten is onze tuin. Zeker in de zomer. Maar kom, we gaan weer even naar binnen. Dit zijn onze beide keukens. Een keuken waar gekookt wordt voor gasten. En een keuken waar de afwas wordt gedaan. Die waskeuken heb je wel nodig als er per dag zo'n 40 tot 60... met uitschieters 80 gasten op een middag binnen hebt. Dan moeten er wel wat bekertjes afgewassen worden. Gasten kunnen bij ons ook koffie, thee, brood en soep kopen. Wij vragen daar een kleine vergoeding voor. Daarnaast kan men zich ook inschrijven voor een warme maaltijd op dinsdag en donderdag. En voor 3,5 euro krijgen ze een 3-gangen menu. En die worden gekookt door onze kookvrijwilligers. In de wintermaanden is er iedere dag voor iedere gast een gratis kop soep. We hebben hiervoor gekozen om mensen iets warms te geven. Want voor een aantal gasten van ons is dat de enige warme maaltijd op een middag. Om deze kosten te betalen hebben we een speciaal soepfonds ingericht. En gelukkig krijgen we dat fonds ieder jaar weer gevuld, zodat we daar mee door kunnen gaan om iedereen gratis soep te geven. En op zaterdag, op zondag bedoel ik, in deze periode, is er een warme maaltijd die door 4 kerken gekookt wordt, waaronder de uwe. En dat wordt enorm gewaardeerd door onze gasten. Maar levend op straat wil je er niet onverzorgd bij lopen. Gasten kunnen zich bij ons douchen, hun kleren laten wassen tegen een vergoeding. Een andere activiteit is het atelier. Met een aantal gasten zijn we ruim 10 jaar geleden gestart met ons atelier. Iedere dinsdagmorgen worden er onder leiding van een deskundige geschilderd en getekend. We organiseren ook exposities van deze schilderijen. Het onderste plaatje is een foto van een expositie die we hebben gehad in het stadhuis van Eindhoven. Oké, we zijn al eentje verder. Naast vreugde is er ook verdriet in ons huis. Verdriet om dingen die gebeurd zijn in het verleden. Geen contact meer met je dierbaren. Het verlies van lotgenoten die op straat overlijden. Daar maken we een gedenkhoekje voor. En vaak is er ook een viering in ons huis om de overleden in het licht te zetten. Dat vieren op een laagdrempelige manier doen we ook met de christelijke feesten als Pasen en Kerst. Dat stukje zingeving in moeilijke periodes wordt eigenlijk steeds belangrijker. En dat ervaren wij ook, er wordt meer naar gevraagd. Het is even een korte algemene inleiding op wie het hemeltje is. En als u wat... Oh, ik ben de bladzijde vergeten, de achterkant. Vergeet de belangrijkste kant eigenlijk. Want dat werk, dat kan niet gedaan worden zonder vrijwilligers, waar we er ruim 30 van hebben, en onze 3 beroepskrachten. En onze vrijwilligers, die krijgen trainingen, cursussen, intervisies. Maar daarnaast is er ook plezier en aandacht voor onze vrijwilligers. Dit zijn wat foto's van de verwendag die we hebben gehad bij een bezoek aan de Philips Fruittuin. Dat was dus het hele verhaal. Maar als u wat meer wil weten, ik heb een folder bij me waarin wat staat, waarin wat meer staat. Een ander informatiebron is onze nieuwsbrief. Ieder kwartaal komt die brief uit en na afloop sta ik hier wel en ik heb een formulier meegenomen van mocht u er geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich opgeven. En dan kunt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen en eventueel ook de post. Dank u wel. En ik wil u ook graag danken dat u voor ons aan het koken bent, voor de collectors en voor de keuze nu voor ons huis als diaconaalproject. Mocht er nog vragen zijn na afloop, ben ik graag bereid om u daar wat verder meer inlichtingen te geven. Dank u wel.
Ja, wat geweldig mooi om zo letterlijk een inkijkje te krijgen in het hemeltje. En ook te horen wat voor een geweldig mooi werk jullie daar doen. Bedankt. Voordat we gaan onze voorbedes doen, wil ik de naam noemen van een paar gemeenteleden. De naam noemen van mevrouw Ada Borgman, 92 jaar oud. Die pas enkele jaren geleden in Eindhoven is komen wonen in verband met de familie hier in de buurt. Ze heeft sinds de kerst eigenlijk steeds maar weer longontstekingen. Ze willen bidden dat, dat het goed met haar mag gaan. Ze kracht mag krijgen en ook de familie. En we mogen bidden met Henk en Willeke van der Weert uit Breugel. Willeke heeft een oogtumor in de oogzenuw. Dus dat is heel spannend. Gelukkig, en daar mogen we voor danken, zijn er goede mogelijkheden voor behandeling, voor bestraling. Maar nou ja, dat is wel een heel traject van 30 bestralingen. Dus we mogen met Willeke en Henk bidden. Henk vindt het ook fijn dat we danken voor het feit dat hij weer nieuw werk heeft gevonden na ruim 2 jaar zonder werk te zijn geweest. En ik wil de namen noemen van Martin en Marieke van Leusen, die met geldige redenen vandaag afwezig zijn, omdat ze gisteren in Zwolle zijn getrouwd. En we willen hen God zegen toebidden ook in deze dienst. Zullen we samen danken en bidden? Trouwe en liefdevolle God, onze Vader door Jezus Christus, wij danken u voor uw liefde en uw interesse in ons leven. Uw interesse die zo diep gaat dat u er ook wat van vindt als wij ons op wegen bevinden die niet zijn tot ons heil, die ons niet verder brengen, maar waar we in vastlopen. En dat u dan ook via een woord, een lied, via de gemeenschap van gelovigen aan ons toekomt, Heer, om ons echt verder te helpen. Dank u dat u dat doet vanuit liefde, vanuit zachtmoedigheid. En dank u dat u niet alleen tot ons komt met een boodschap dat het soms anders kan en ook echt anders moet, maar dat u ten diepste tot ons komt door Jezus, het Lam van God, dat onze schuld, onze zwakheid, onze pijn en ook onze koppigheid heeft willen wegdragen en ons zo verzoening geeft. En mogen we vanuit die verzoening leven, daarop ons leven bouwen en het ook delen met de mensen om ons heen. We danken u voor de presentatie die ze net gaf over het hemeltje, dat daar iets van uw koninkrijk zichtbaar wordt in liefde en aandacht voor de medemens. Heer, en dank u wel dat wij ook ja, daar mogen bijdragen. Heer, wilt u de mensen die, voor wie het huis er is, zegenen, de dak- en thuislozen, mensen zonder een veilige thuissituatie. Zegen hen, Heer, op de weg die zij gaan. Zegen allen die als, ja, die betrokken zijn, als professional, als vrijwilliger, bij het hemeltje. Heer, we proberen ook vanuit deze plek, vanuit dit kerkgebouw, er te zijn voor onze naasten hier in de wijk. Dank u wel daarvoor, voor alle dingen die we daarin mogen opzetten. Voor de open ochtenden, het spreekuur, voor schuldhulpverlening, voor klussen in de wijk, via Present en Al Doet. Heer, wilt u die dingen zegenen. En tot zegen laten zijn van de mensen hier in Mensfort. En help ons om daarin ook nog te groeien, Heer. Dat ook dit huis een bedehuis mag zijn voor alle volken, voor alle mensen in Eindhoven. Heer, we willen nu bidden voor mensen in onze gemeente die het op wat voor manier dan ook zwaar hebben. We noemen niet alle namen, ze zijn bij u bekend. Vanochtend willen we wel in het bijzonder uw aandacht vragen en uw zorg voor onze oude zuster Ara Borgman. Gaat u met haar mee? Wilt u haar gezondheid geven en moed, bovenal vertrouwen? En help ook hier de kinderen om voor haar te zorgen. We mogen ook met Willeke en Henk van der Weert u danken voor uw leiding en zorg in hun leven. Maar ook vragen, hier gaat u met Willeke mee als er een intensief traject volgt van bestralingen. Dat u die zegenen, dat ze genezing mag vinden. Dank u ook, Heer, dat Henk nieuw werk heeft gevonden. Wat bent u goed, Heer, dank u wel. Dank u voor Martin en Marieke van Leuzen, die gisteren zijn getrouwd. Die gelukkig zijn met elkaar en blij zijn met u. Zegen ook hen, Heer, op hun levensweg. En wat fijn dat ze straks ook hier samen in de gemeente zullen zijn. Wij prijzen en danken u, Heer. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar een lied. En tijdens het luisteren van het lied zullen de gaven worden ingezameld voor het hemeltje. En ik wil graag, als de collecte wordt ingezameld door onze vaste collectant Jan, het fijn dat je de collecte weer doet. En door een aantal kinderen in deze gezinsdienst. En ik wil jullie vragen om, als de collecte naar voren komt en de muziek is klaar, nog even weer stil te worden. De collecte is vaak een moment om even bij te praten, maar ik wil ook even aandacht geven aan het moment dat de collectezakken naar voren komen. Just to keep it together. We hebben een tijdje geleden alweer met de diaconie nagedacht over wat betekent het nou eigenlijk dat we in de kerk collecteren. Het is gewoon zoiets wat erbij hoort. Maar de collecte hoort echt bij onze eredienst. Onze dienst aan God. En sommige kerken is het gebruikelijk om bij de collecte ook te danken en te bidden voor de gave. Dat gaan wij niet elke zondag doen. Maar ik vond het wel mooi om in deze dienst dat ook te markeren door in een gebed God te danken voor de collecte en te vragen of Hij het wil zegenen. Zullen we samen bidden? Machtige en liefdevolle God, U gaf ons het onvoorstelbaar groot geschenk. U gaf uw eigen Zoon, zodat wij het eeuwige leven mogen genieten met U. Wij geven U de opbrengst van deze collecte als een nederig antwoord op uw grote gaven. Heer, geld lijkt zo weinig voor te stellen als we het vergelijken met het offer dat u bracht. Toch brengen we het voor u als een teken van onze dankbaarheid en gehoorzaamheid. Aanvaard het, Heer, alstublieft. In Jezus' naam. Amen. Als laatste lied zingen, lied 685, laat zo je licht schijnen. Nou, als jullie straks nog opnieuw zijn naar de antwoorden van de werkbladen en je bent er niet uitgekomen, dan mag je altijd even naar mij toe lopen. Dan gaan we er samen even naar kijken. We mogen op weg gaan als gezegende mensen. Ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en Hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede. Amen.